Gemeente, ik doe u de volgende afkondiging. Dat vanmorgen zeer plotseling op de 59-jarige leeftijd overleden is. Simon van Sloten, gewoond hebbende Pyramideweg 10. Aanstaande woensdag om 10 oktober zal er een rouwdienst worden gehouden in de Petrakerk. En deze begint om 3:30. Wij zullen straks in onze gebeden ook voorbeden doen voor de familieleden van deze overledene. En dan had vanmorgen ook moeten worden afgekondigd dat er vanavond weer een zangsamenkomst is hier in de schuilplaats om 8:30. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen is, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen uit de 99ste psalm en daarvan het 3e en het 7e vers. Psalm 99, het 3e vers. Looft met hart en stem, en het 7e vers, gij met hen begaan. We lezen het woord des Heren uit het boek Deuteronomium. daarvan het 13e hoofdstuk, Deuteronomium 13. En na de schriftlezing zingen we het 14e vers van de 73ste psalm, Wie ver van u de weelde zoekt. En daarna doen we belijdenis van ons geloof.
Wanneer een profeet of dromendromer in het midden van u zal opstaan en u geven een teken of wonder, en dat teken of dat wonder komt dat hij tot u gesproken had, zeggende, laat ons andere goden die gij niet gekend hebt navolgen hen dienen. Gij zult naar de woorden van die profeet of naar die dromendromer niet horen, want de Heere uw God verzoekt u lieden om te weten of gij de Heere uw God lief hebt met uw ganse hart en met uw ganse ziel. De Heere uw God zult gij navolgen en hem vrezen, en zijn geboden zult gij houden, en zijn stem gehoorzaam zijn, en hem dienen en hem aanhangen. En diezelfde profeet of dromendromer zal gedood worden, want hij heeft tot een afval gesproken tegen de Heere uw God, die u lieden uit Egypte land heeft uitgevoerd en u uit het diensthuis verlost, om u af te drijven van de weg die u de Heere uw God geboden heeft, om daarin te wandelen. Zo zult gij het boze uit het midden van u wegdoen. Wanneer uw broeder, de zoon uwer moeder, of uw zoon of uw dochter, of de vrouw van uw schoot, of uw vriend die als uw ziel is, u zal aanporren in het heimelijke, zeggende, laat ons gaan en dienen andere goden die gij niet gekend hebt, gij nog uw vaderen, van de goden der volken die rondom u zijn, nabij u of verre van u, van het ene einde der aarde tot aan het andere einde der aarde. Zo zult gij hem niet ter wille zijn en naar hem niet horen, ook zal uw oog hem niet verschonen en gij zult u niet ontfermen, noch hem verbergen. Maar gij zult hem zekerlijk doodslaan, uw hand zal eerst tegen hem zijn om hem te doden en daarna de hand des ganzen volks. En gij zult hem met stenen stenigen dat hij sterven, want hij heeft u gezocht af te drijven van de Heere uw God, die u uit Egypte land uit het diensthuis uitgevoerd heeft. Opdat gans Israël het horen en vrezen en niet voortvaren te doen naar dit boze stuk in het midden van u. Wanneer gij van een uwer steden die de Heere uw God u geeft om al daar te wonen zult horen zeggen, er zijn mannen, Belials kinderen, uit het midden van u uitgegaan en hebben de inwoners hunner stad aangedreven, zeggende, laat ons gaan en dienen andere goden die gij niet gekend hebt. Zo zult gij onderzoeken en naspeuren en wel navragen. En ziet, het is de waarheid, de zaak is zeker, zulk een gruwel is in het midden van u gedaan. Zo zult gij de inwoners derzelfde stad ganselijk slaan met de scherpte des zwaards, verbannende haar en alles wat erin is, ook haar beesten met de scherpte des zwaards. En al haar roof zult gij verzamelen in het midden van haar straat. En de Heere uw God, die stad en al haar roof ganselijk met vuur verbranden. En ze zal een hoop zijn eeuwiglijk, zij zal niet weder gebouwd worden. Ook zal er niet van het verbannene aan uw hand kleven, opdat de Heere zich wende van de hitte zijn storens. En u geven barmhartigheid en zich uwer erbarmen en u vermenigvuldigde, gelijk als hij uw vaderen gezworen heeft. Wanneer gij de stem des Heeren uw Gods zult gehoorzaam zijn, om te houden al zijn geboden, die ik u heden gebiede, om te doen wat recht is in de ogen des Heeren uw Gods.
Thank you.
Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, de Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven.
Gemeente, Gods woord komt tot ons uit het eerste boek der Koningen, hoofdstuk 18. En aansluitend op dat gedeelte wat we vorige week met elkaar overdachten uit het 38ste vers, vinden wij onze tekst nu in de versen 39 en 40. In Koningen 18, vers 39 en 40. Als nu het ganse volk dat zag, zo vielen zij op hun aangezichten en zeiden: de Heere is God, de Heere is God. En Elia zeide tot hen: grijpt de profeten van Baal, dat niemand van hen ontkomen. En zij grepen ze, en Elia voerde hen af naar de beek Kizon en slachtte hen aldaar. Laten wij samen Gods aangezicht zoeken in gebed, en zoals ik zo pas al zei, we willen de rouwdragenden aan de Heere opdragen. En er is ook bericht gekomen dat er in de toestand van zuster Terbeek Baarsen uit de Bornholmlaan 11, die in het Sophia ziekenhuis in Zwolle was opgenomen, een verslechtering van de situatie is opgetreden. We bidden ook opnieuw voor haar. Heren, we vragen uw heilig, zoeken uw heilig aangezicht in dit uur. En wij vragen u om de vervulling van al onze noden, onze tijdelijke en onze geestelijke noden. Ja, we vragen dat nu wel, maar we hebben er geen recht op dat u het zou doen. We hebben er geen enkele reden voor te zoeken of te vinden in onszelf, want aan onze kant is het niet. Wij hebben elk voorrecht en elke gunstbewijs verzondigd. En toch, Heren, in ootmoed buigen we voor u en wij bidden u in de naam van de Heere Jezus Christus, wees ons genadig en wees ons nabij. En wilt u ons geven dat wij in ons samen zijn mogen ondervinden dat u hier ook bent en dat u krachtig getuigenis geeft aan het woord van uw genade. Dat woord dat spreekt over allerlei dingen. Dat woord verkondigt ons wie wij zijn. Verloren en schuldige mensenkinderen. Dat woord laat ons ook zien wie de Heere Jezus Christus is. En daarmee hebben we dan de hoofdzaken genoemd. Zonde en genade. Verlorenheid en behoud. Het wordt ons in dat woord van u voorgesteld. En Heren, nu hebben wij nodig dat onze oren daarop worden afgestemd. En dat wij leren verstaan, dat wij leren luisteren met het hart. En dat we dat woord van u niet aan ons laten voorbijgaan. In welke vorm het ook komt en wat de boodschap specifiek ook mag zijn. Geef, Heren, dat we ervoor buigen, dat we het aanvaarden, dat we het geloven. Dat dat woord van u een kracht in ons leven mag worden of zijn en blijven. En dat wij door dat woord, toegepast door uw Heilige Geest, ook mogen worden vernieuwd en veranderd. Het gaat altijd weer om de waarachtige bekering des mensen. Het gaat altijd weer om het waarachtige geloof in u de Heere. Heren, en dat zijn allebei dingen waar wij zelf geen macht over hebben en waar wij niet over beschikken. Dat zijn werkingen van u, dat zijn werkingen van de Heilige Geest. O, schenk ons dan uw geest en geef ons door uw geest deze dingen te beoefenen en te beleven. En dat zo ons leven ook waarlijk gestempeld mag worden, gekarakteriseerd mag worden door de waarachtige bekering en door het levende en ware zaligmakende geloof. Schenk u zelf, schenk zo zelf, Heere, in ons midden alles wat wij niet kunnen missen. Dan willen wij u bidden, Heere, voor hen die in bijzondere omstandigheden verkeren. We denken aan die zuster voor wie we ook in dit morgenuur uw aangezicht al zochten, die in een ziekenhuis in Zwolle moest worden opgenomen, die daar al enige tijd verblijft, maar van wie nu bericht gekomen is dat haar omstandigheden er niet op verbeterd zijn. Integendeel. Heere, we bidden van u, wilt u aan haar gedenken en wilt u nog een wending ten goede bewerken, dat haar leven gespaard mag worden, Heere, en dat zij in het leven mag worden bewaard. Ach, u bent de God van leven en van dood. U beschikt over het uur van onze geboorte en ook over het uur van sterven. Maar wij mogen u toch wel bidden, Heere, dat u ook voor haar de dag des doods nog wilt uitstellen en dat zij nog in het leven zou mogen blijven, in het heden der genade, en dat zij voor haar geliefden nog mag worden gespaard. Heere, denk aan haar en geef haar naar lichaam en ziel alles wat ze nodig heeft. Ja, herstel haar kon het zijn en geef uw rijke gunst te ervaren. Ze spreekt ook tot haar hart en tot haar ziel woorden van vertroosting en van leven. We denken ook aan die rouwdragenden die ook tot onze gemeente behoren en die vanmorgen opgeschrikt werden door dat plotselinge sterven van één uit hun kring. Heren, zo gaat het verschillende keren in ons leven, dat we in één keer voor die werkelijkheid staan en dat we er aan herinnerd worden dat de mens naar zijn eeuwig huis gaat. En dat we maar zwakke, sterfelijke mensen zijn die de adem in onze neusgaten hebben. En dat er maar één schrede is tussen ons en tussen de dood. Met die werkelijkheid moeten wij ook leren rekenen, Heren. Dat het zomaar in één keer voorbij kan zijn. En dan staan we voor onze rechter. En dan moeten we rekenschap afleggen van alles wat in dit leven geschied is. O Heere, bereid ons allen erop voor dat die dag komt en geef dat we er allen ernst mee mogen maken. Als we het nog nooit gedaan hebben, dat we het dan mogen beginnen te doen, Heere, voordat het te laat is. We bidden u voor die rouwdragenden. We bidden u, Heere, dat u hen sterken en steunen en schragen wilt. En dat zij ook in deze dagen van rouw en van verdriet en van gemis en van verslagenheid mogen ondervinden dat u een helper bent, een toevlucht. En dat het niet te vergeefs is als een mens zijn hart voor u, de Heere, uitstort met al zijn vragen en met al zijn moeite. Heere, gedenk ze, bijzonder ook als woensdag de begrafenis moet plaatsvinden. Geef dat uw woord ook bij die gelegenheid mag klinken en dat dat woord nog zegen mag brengen. En zo bidden wij van u, Heere, vervul al onze noden. Zegen niet alleen ons met de onzen, maar zegen ook alle arbeid in uw koninkrijk. Breid uw rijk uit. Heere, verheerlijk uw naam op de ganse aarde. Door het woord dat gepredikt mag worden, maar ook in allerlei andere arbeid in dienst van dat evangelie. Heere, zegen de vertelling van uw woord op school, op zondagschool. Zegen uw woord ook als ouders dat mogen doorgeven aan hun kinderen. Zegen uw woord als het mag worden verkondigd en verklaard ook op de catechisatie. Als het mag worden besproken op de verenigingen. Heere, waar uw woord ook is en waar uw woord ook open gaat, wilt u het daar tot zegen stellen en wilt u het gebruiken voor ons onderwijs en voor onze ware bekering. Heere, wij bidden u dat u gedenken wilt aan alles, aan alle die in nood zijn, alle die in smart en droefheid verkeren. We bidden u dat gij uw vertroosting wilt schenken aan hen die het moeilijk hebben. Geef licht, geef vertrouwen, geef genade, geef uw geest. Geef zicht op wie gij zijt voor ellendigen en behoeftigen. Heere, we bidden u voor hen die in verantwoordelijke posities geplaatst zijn. Die taken hebben toebedeeld gekregen die menselijke krachten te boven gaan. Van wie beslissingen gevraagd worden waar soms ook het leven van anderen mee gemoeid zou kunnen zijn. O Heere, wij bidden u voor hen die geroepen worden om te regeren en om het leven der volkeren te leiden. Juist ook in deze tijd van spanning en gevaar. Waar één verkeerde beweging of verkeerde beslissing de hele wereld als het ware in brand zou kunnen steken. O God, behoed ons voor die rampen en geef dat we bewaard mogen worden bij een rechtmatige en bij een eerlijke vrede. Denk aan uw volk Israël, Heere, dat alweer in de hoek komt te staan waar de dreigingen in ieder geval al zijn en waar misschien straks ook nog de slagen zouden kunnen gaan vallen. Wilt u ze bewaren en wilt u over dat volk uw vleugelen beschermend uitbreiden. Maar wilt toch in bijzondere zin ook bekerend werken en het deksel wegnemen en zicht geven op hem die ze niet kennen, maar in wie toch ook voor de Jood alleen al het heil gelegen kan zijn, de Heere Jezus Christus. Heere, gedenk gij alles wat op uw zegen wacht. En maak gij uw weldaden nog groot en heerlijk. Doe dat niet om onzentwil, want dan zou u het ook niet kunnen doen. Maar doe het om uw grote naams wil, om Jezus wil. Amen. We gaan nu zingen uit de 76ste psalm en daarvan het 4e, het 5e en het 7e vers. Psalm 76, vers 4, 5. En 7. Door een machtig wonder heeft God bewezen dat Hij de Heere God in Israël is. Vuur uit de hemel verteerde het brandoffer en het hout en de stenen en lekte zelfs het water dat in de groeven was op. En zo heeft de Heere antwoord gegeven op het gebed van zijn knecht. Zo heeft de Heere bewezen dat Hij de Heilige is met wie niet te spotten valt. Zo heeft de Heere ook bewezen dat Hij de Genadige is. Want het vuur viel niet op het volk, maar op het offer. Het volk werd gespaard, hoewel zij ook de dood verdiend hadden. De gramschap Gods kon rechtmatig ook het volk getroffen hebben. Maar de Heere in zijn langmoedigheid spaarde hen. En Hij gaf dat offer in hun plaats. Opdat zij door de dood van dat dier toch het leven zouden mogen behouden. En hoe heeft het volk daar nu op gereageerd? Toen Elia hen voor de keus stelde, vers 21 zegt ons dat, om te kiezen wie er nou God in Israël is, Baal of de Heere. En toen hij zei, indien Baal God is, volgt hem na, en indien de Heere God is, volgt hem na, toen antwoordde het volk hem niet één woord. Toen hulden ze zich allemaal in stilzwijgen en toen was er geen reactie. Wisten ze geen antwoord te geven? Jawel. Maar ze wilden geen antwoord geven. Ze wilden niet tot een keus komen. Ze wilden eigenlijk verder gaan in die houding van het hinken op twee gedachten. En hoe is het dan nu? Een aantal uren later, nu zo overduidelijk gebleken is dat de Heere en niet Baal God is in Israël. Zijn ze nu weer stil? Hullen ze zich nu weer in stilzwijgen? Ze zijn diep, geweldig diep onder de indruk van wat er voor hun ogen heeft plaatsgevonden. En ze zijn vervuld met eerbied en met diep ontzag. En dat openbaren ze ook. Daar geven ze blijk van. Waarin? Doordat zij, en zo begint vers 39, doordat zij allen op hun aangezichten vallen. Ze vallen voorover. Ze zoeken een plaats in de laagte. Ze zoeken een plaats in het stof. Tegenover de majesteit en de grootheid en de indrukwekkende heerlijkheid van die God die door vuur geantwoord heeft, weten zij zich klein en maken ze zich klein en buigen ze diep. Zoals het volk Israël dat ook deed toen de Heere voor het eerst vuur uit de hemel gaf op het altaar bij de ingebruikneming van de tabernakel en dus ook van het brandofferaltaar. De eerste keer dat er een offer op dat altaar geofferd werd, was het niet Aaron die vuur aanstak of een van de priesters, maar was het de Heere die toen ook vuur uit de hemel gaf. En daar reageerde dat volk van Israël uit die tijd toen net een erop was, Israël op de Karmel. Ze vielen op hun aangezichten. En is dat ook niet passend? Is dat ook niet de plaats die we dienen in te nemen? Als de Heere bekend maakt hoe groot en hoe majesteitelijk Hij is, laat de mens dan zijn kleinheid maar goed beseffen en laat hij maar diep voor die God buigen, dan past ons een plaats op de grond met je aangezicht op de aarde. Maar dat was, zo blijkt uit vers 39, niet alles. Want dat volk dat diep voor de Heere boog, dat gaat ook spreken. Wie ermee begonnen is, dat weten ze niet meer. Maar er was er een die begon te roepen, de Heere is God, de Heere is God. En in een mum van tijd hadden anderen dat woord overgenomen. En het klinkt uit duizenden kelen. De Heere, Jehovah is God. Jehovah is God. Ze hadden het begrepen. Ze waren er door overweldigd door wat Jehovah voor voor hun ogen gedaan had. En ze konden er niet onderuit. Ze moesten het nu beamen en bekennen dat niet Baal, maar dat de Heere God is. De God die ze verwaarloosd hadden, wiens dienst ze verwaarloosd hadden. De God die ze vergeten hadden en die ze uitgebannen hadden. Die ze ingeruild hadden voor Baal. Maar Baal is failliet en de hele dienst van Baal is failliet gegaan. Daar op de Karmel, en dat hebben ze ook meegemaakt. En nu kunnen ze er niet onderuit, die moeten ze belijden. Jazeker, de Heere is God. En met dat zo te zeggen, kiezen ze en belijden ze dat ze nu natuurlijk voortaan die God ook zullen dienen. Ze spreken het ermee uit dat ze met de Baalsdienst afgerekend hebben. Dat dat voorbij is, dat ze daar niet naar terug zullen keren. Nee, ze belijden en ze beloven. De Heere die God is, hem zullen we dienen en hem zullen we vrezen. Hoe zijn ze dan zo ver gekomen? Wel, dat is een conclusie van hun verstand natuurlijk. Want dat kan natuurlijk elk een zeggen. De afspraak was, de God die door vuur antwoordde zal, die zal God zijn. Baal antwoordde helemaal niet. De Heere antwoordt wel en wel terstond ook. 6 uur lang hebben de Baals profeten geroepen. Geen antwoorder, geen stem, geen opmerking. Elia, de profeet des Heeren, bidt 1 keer dringend, hartelijk en terstond geeft de Heere antwoord. Dan kan een kind het begrijpen. Dan is hij God. Maar niet alleen hebben ze met hun verstand de conclusie getrokken. Ik denk dat er toch ook een krachtige werking van de Heere is uitgegaan op dat volk van Israël. Een krachtige werking. Hij heeft hen overtuigd. Hij heeft hen zo overtuigd dat zij er nu niet langer aan kunnen ontkomen. God heeft bekering gewerkt in de levens van deze Israëlieten. En bekering is in de eerste plaats dat we anders gaan denken. Anders gaan denken over verschillende dingen. Maar onder andere anders gaan denken over God. In onze natuurstaat en in die periode toen ze de Baals dienden. En toen dachten de Israëlieten over God als over iemand. Nou ja, als die er al is, dan hoef je hem ook niet al te serieus te nemen. En misschien is het wel dienstig en nuttig om hem te vriend te houden. En vandaar dat we hem ook blijven vereren. Maar hij hoeft niet de enige plaats en de alles overheersende plaats in ons leven in te nemen. God is goed genoeg, maar naast andere goden. Ze dachten nogal kleinerend over de Heere. Ze dachten nogal verachtelijk over de Heere. Maar dat kan niet meer als de Heere bekering werkt. Dan kan een mens zo niet meer over God denken als die gedaan heeft. Alsof God iemand is die je aan de kant van je leven neer kunt zetten en die je kunt laten voor wat hij is. Alsof God iemand is aan wie we voorbij kunnen lopen en die we kunnen negeren. Als de Heere in het leven van een mens komt en bekering werkt, dan gaat een mens hoge gedachten van God koesteren. En dan gaat hij eerbied en ontzag voor de Allerhoogste krijgen. Dan gaat hij op die manier anders over God denken. En anders over de wet en anders over de zonde en anders over zichzelf enzovoort. Nou, zoiets is het in de geschiedenis van Israël geweest hier op de Karmel. De Heere heeft bekering gewerkt. En daardoor kwamen ze tot deze belijdenis. De Heere is God. De Heere is God. Maar je zult in het licht van de schrift en in het licht van onze Heidelbergse catechismus bijvoorbeeld toch ook de vraag moeten stellen. Maar wat is dat nou voor een bekering geweest daar op de Karmel? Bekering en bekering zijn kennelijk toch twee. Je hebt ook nog een schijnbekering. Er is ook nog een uiterlijke bekering. Ja, dat is toch ook wat het woord van de Heere ons zegt. En zo vraagt onze catechismus toch ook niet zomaar wat is de bekering. Uit hoeveel stukken bestaat de bekering? Maar de catechismus vraagt uit hoeveel stukken bestaat de waarachtige bekering des mensen. De waarachtige bekering. Kijk, als er alleen maar een waarachtige bekering was, dan was dat woord waarachtig overbodig. Als bekering altijd echt was, dan hoefde je nooit van een waarachtige bekering te spreken, want dan was bekering altijd waarachtig. Maar er is zoveel wat erop lijkt, er is zoveel wat erbij komt, er is zoveel wat schijn is, er is zoveel wat niet echt is. Dat is ook met de bekering zo. En vandaar dat je toch de vraag moet stellen, hoe was dat nou op de Karmel? Was dat nou echt? Of was dat nou alleen maar omdat ze onder de indruk van de gebeurtenissen waren? Was dat nou alleen maar een mondbelijdenis? Was dat nu alleen maar lippentaal? Was dat nu alleen maar een verandering aan de buitenkant? Gemeente, ik geloof dat we naar het oordeel der liefde mogen zeggen dat er bij verschillenden op de Karmel een waarachtige bekering heeft plaatsgevonden. En dat zij in alle oprechtheid en eerlijkheid geroepen hebben, de Heere is God. En dat dat ook de keus van hun hart en van hun ziel was geworden. En dat zij het in hun leven verderop ook, hoe gebrekkig dan wellicht ook, toch beoefend en in praktijk gebracht hebben om nu alleen die God te dienen. Ik kan me niet indenken dat het bij niemand echt en waarachtig geweest is. Maar je moet aan de andere kant wel zeggen, en dat geeft de schrift ons eigenlijk voor, dat houdt de schrift ons voor, het is bij de meesten, het is bij de massa alleen maar schijn geweest. Hoe ik dat dan weet? Nou, dan hoeft u alleen maar verder te lezen in 1 Koningen. Dan komt u bij het 19e hoofdstuk en daar ziet u dat Elia het er ook allemaal voor houdt dat het schijn is. En de Heere zegt ook eigenlijk niet anders dan dat het schijn is. Want de Heere zegt, kijk, Elia klaagt daar bij de Horeb en hij zegt, Heere, ze hebben uw profeten gedood, ze hebben uw altaren afgebroken en ik ben alleen overgebleven. En dan zegt de Heere niet tegen Elia, ho, 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 Elia, het volk heeft toch zo pas nog de goede keus gedaan. Het volk heeft zo pas toch in de weg van waarachtige bekering zich tot mij gewend en de Baalsdienst afgezworen. Nee, helemaal niet. Dan spreekt de Heere Elia wel tegen en dan zegt hij wel tegen Elia, nee, zo is het ook niet, Elia, u bent niet de enige. Maar dan noemt de Heere niet meer dan een getal van 7000 die de knie voor Baal niet gebogen hebben. En leest u maar verder, Elia's taak is nog niet klaar, want er is nog zoveel Baalsdienst en dan wordt Elia straks na zijn hemelvaart opgevolgd door Elisa. En Elisa, zijn opvolger, heeft eigenlijk geen ander werk te doen dan zijn voorganger. Alweer strijden tegen dat verval, dat godsdienstige verval, die zonde van Baalsdienst en beeldendienst in Israël. Nee, helaas. Gezegd moet worden dat de bekering van het volk op de Karmel geen massale volksbekering geweest is. Geen waarachtige vernieuwing en verandering van hart en leven. Het was een uitwendige zaak. Het zat niet diep. Het was geen zaak van het hart. Het was geen waarachtige omkeer. Er was ook alleen maar vuur uit de hemel gevallen. Nou, dat is indrukwekkend en daar kun je van onder de indruk raken. En daar kun je van ondersteboven raken. En daar kun je van door de benen heen gaan en op je gezicht op de grond terechtkomen. Maar daardoor wordt je hart nog niet gebroken. Wil dat gebeuren, dan moet er niet alleen een wonder in de natuur plaatsvinden, maar dan moet er een wonder in ons binnenste plaatsvinden door de almachtige kracht van de Heilige Geest. En toch, hoe je het dan ook moet interpreteren, die belijdenis, de Heer is God, toch is God hier groot. Want hij haalt dan toch deze belijdenis maar uit de mond van deze afgodendienaars. Hij mag het dan niet uit het hart halen, omdat het daar niet zit, maar in hun mond is het wel. En hoewel ze het niet waarachtig menen, toch moeten ze erkennen dat hun God geen God is. Maar dat die God die ze verlaten en vergeten hebben, toch God is. Ze moeten toch hun ongelijk bekennen. En ze moeten toch buigen en bukken voor de hoge God. Ja, de Heere weet zelfs uit de mond, zeg ik, van zijn vijanden nog een belijdenis te halen. Maar hoe dat dan verder ook zij. Ze spreken uit en dat is wat Elia hoort, dat de Heere, dat Jehovah God is. En als dat dan zo is, dan gaat Elia daarvan uit en dan neemt hij de volgende maatregelen. En dan moeten er ook verder maatregelen genomen worden. Want wat is er in het leven van Israël ontzaggelijk veel dat aan de Baalsdienst herinnert? Om te beginnen die 450 profeten hier op de Karmel. Die hier 6 uur lang hun rituele dansen hebben opgevoerd en die geroepen en gesmeekt hebben aan Baal of hij hen wou antwoorden. En die zichzelf met messen en priemen gesneden en gestoken hebben en bloed over hun lichamen hebben uitgegoten. Om zo Baal maar te bewegen om door vuur te antwoorden. Die 450 valse profeten, die verleiders, die rond het door het volk rondgegaan zijn en die het valse evangelie gepredikt hebben. En die de mensen op een dwaalweg gebracht hebben, die hen bewogen hebben om bij de Heere vandaan te gaan en die hen bewogen hebben om voortaan niet meer de Heere, maar Baal te aanbieden en offers te brengen. Die 450, ze staan daar, levend en wel, maar Elia zegt tegen die scharen van Israël, grijp de profeten van Baal en laat er niet één ontkomen. We moeten er geen 400 of 440 hebben, maar alle 450, grijp ze allemaal. En wat gaat er dan gebeuren? Wat gaat er dan met die profeten van Baal gebeuren als ze gearresteerd zijn? En het volk is gewillig genoeg om dit bevel van Elia op te volgen, want nog altijd zijn ze onder de indruk. En die profeten die meer in tel waren en die meer gezien waren bij het volk dan de profeten des Heren. De profeten van Baal die hen zachte dingen hebben gesproken en die hen een verkeerde evangelie voorgesteld hebben. Maar die toch bemind en gezien en geacht en erkend waren onder het volk. Ze worden nu toch gegrepen. Ze worden gearresteerd. Ze worden beetgepakt. En dan geeft Elia vervolgens bevel dat ze naar beneden de berg afgevoerd moeten worden tot aan het water van de beek Kison die daar aan de voet van de berg Karmel stroomt en die uitkomt in de Middellandse Zee. En dan? Wel alsof het een abattoir, een slachthuis is. De schrift vertelt ons en hij voerde hen af naar de beek Kison. En hij slachtte hen al daar. Niet zomaar hij doodde hen. Het resultaat is hetzelfde natuurlijk. Maar het doden van die Baalspriesters had het karakter van een slachten. Alsof het vee was. En er blijft er niet één over. De aanstichters tot de afgoderij die een verval en een verleiding gesproken hebben. Ze mogen niet langer in leven blijven, maar ze moeten worden uitgeroeid, geheel en al. Zodat Israël geen last meer van ze zal hebben. Zodat Israël van deze zieke plek, van deze dodelijke ziekte die in het volkslichaam van Israël zijn infectie had veroorzaakt, zodat Israël van deze kwaal voor altijd zal worden verlost en nooit meer op de weg der verleiding zal kunnen worden gebracht. Sommigen hebben dit een onnodige wreedheid van Elia gevonden. Anderen hebben gezegd, dit is een van de momenten waarin Elia zich liet gaan, waarin hij zijn zondige driften niet beteugelde, maar waarin hij ze de vrije teugel liet. Dat hij wraak nam en dat hij als een wraakzucht eigenlijk wilde uitbuiten tegenover die Baalsprofeten die ook hem zoveel ellende veroorzaakt hadden en die er de oorzaak van geweest zijn dat het volk in die grote ellende verkeerd had. Maar ik geloof dat je zulke opvattingen rustig af kunt wijzen. Het was geen onnodige wreedheid. Het was ook geen moment van zwakheid van Elia, waarbij hij zijn driften botvierde. Wat Elia hier deed, hoe gruwelijk en luguber het ook misschien mag zijn, en hoe bloedig het tafereel daar aan de beek Kizon ook geweest is. Want gemeente, dat is natuurlijk wat geweest, hè. Dat volk had nou twee dingen gezien. Ze hadden vuur uit de hemel zien vallen. Plotseling en geweldig was de uitwerking. Maar ze hebben ook meegemaakt dat daar 450 mensen geslacht werden. Maar hoe verschrikkelijk dat tafereel ook geweest is. Elia heeft gehandeld in strikte gehoorzaamheid aan het woord van de Heere. We horen hem in het 37e vers zeggen in zijn gebed dat hij vraagt aan de Heere of de Heere wil bewijzen. Nee, vers 36, dat hij al deze dingen naar het woord van God gedaan heeft. Nou, zo had Elia erop toegezien dat bij alles wat hij deed, hij niets deed uit eigen initiatief, en dat hij zijn eigen mening daar niet in liet weerspiegelen, maar hij deed het naar het woord van de Heere. Alleen dat wat God hem had opgedragen, alleen dat wat God hem had voorgezegd. Nou, hier ook. Het is geen wraakzucht van de profeet, het is geen moment van drift waar Elia geen rem op legt. Het is strikte gehoorzaamheid aan Deuteronomium 13. Waar we het zojuist gelezen hebben, dat de valse profeten die een verleiding voor het volk zijn en die het volk op een weg brengen, die van de Heere afvoert, die het volk verlokken en zeggen, kom mee, laat ons andere goden dienen. Het hoofdstuk zegt ons dat zulke valse profeten geen recht meer hebben om te leven. Die moeten worden uitgeroeid, gedood. En de Heere is daar zeer precies in. En hij zegt, dat geldt niet alleen van vreemdelingen. Al is het uw eigen zoon die een afval en een verleiding tot stand brengt. Of je dochter. Of de vrouw van uw schoot, of de vriend die als uw ziel is, je boezemvriend. Doet er niet toe wie het is. Wie het ook is, die een ander aanport, laat ons andere goden dienen. En laten we niet meer zo precies de God van Israël aanhangen. Die verdient de dood, zonder uitzondering. Daar handelt Elia naar. Waar moest hij anders naar handelen? Moest hij zijn eigen normen gaan maken? Moest hij zeggen, nou ja, die mensen zijn ook zelf misleid, en dat zijn eigenlijk stumpers, en ze wisten de weg ook niet precies, en je moet maar wat medelijden met ze hebben, en je moet maar wat tolerant en wat verdraagzaam zijn? Nee. Niet zolang hij te handelen had naar de woorden en de rechten van de Heere in het boek Deuteronomium. Niet zolang als dat de Heere nog rechten deed gelden onder Israël. Zolang had de profeet gehoorzaam te zijn aan het bevel van de Heere, ook al zegt de Heere, slachten die verleiders, ombrengen die valse profeten. Geen pardon, geen genade. En dan is het nog een wonder. Die verleiders. Dat God nog zo lang geduld met ze gehad heeft. Dan is het nog een wonder dat de Heere niet eerder hun dagen verkort heeft. En ze weggerukt heeft uit het heden der genade. En dan is het ook nog een wonder dat dat volk daar mag staan en van dit gericht van de Heere getuige mag zijn. Ze worden nu voor de tweede keer gespaard. Want ze hadden niet alleen kunnen omkomen toen dat vuur uit de hemel viel, maar niet hen trof, maar dat offer. Ze worden nu opnieuw gespaard, want ook zij hadden de dood verdiend. Want zij hadden ook een afval van de Heere gesproken. En u mogen ze opnieuw gespaard worden, terwijl de Heer al zijn gramschap gaat voltrekken aan die verleiders, aan die leidslieden die op een verkeerde weg gebracht hebben en die nog een grotere verantwoordelijkheid hadden dan het volk. Maar dan wordt aan hen ook zonder pardon het vonnis voltrokken en zo sterven ze allemaal. Door de hand van Elia en door de hand van anderen in Israël, want ik denk niet dat de profeet het allemaal in zijn eentje gedaan heeft. En hun bloed kleurt het water van de beek Kison rood, terwijl hun dode lichamen er blijven liggen op het veld. Een prooi voor de roofvogels en de roofdieren. En hun naam en hun gedachtenis wordt uitgeroeid uit Israël. Gij vreselijk zijt gij in het gericht. Wie zou bestaan voor uw gezicht? En voer die God geschenken aan die vreselijk is in al zijn daan. Hij stoot de vorsten weg in het graf. Hij snijdt hun geest als druiven af. Hij die de koningen der aarde zelfs op hun tronen vrezen baarde. En daarmee is dan het geding beslecht. Het rechtsgeding op de Karmel. Het is nu gezegd, eerst bewezen door God zelf en door het volk nu ook gezegd en beleden. De Heere is God. En als dat dan zo is, Israël, zegt Elia, dan opruimen. Alles van die Baal. De Baals profeten allereerst. Er gebeurt nog meer op de Karmel, maar dat laten we liggen tot een volgende keer. Maar dit geding is ten einde. Het is nou beslist. Jehovah is God. En als Jehovah God is, is Baal het niet. En moeten zijn profeten sterven. En dat leert ons nog weer een aantal dingen, gemeente. Ten eerste weer een paar dingen ten aanzien van dat wat we in vers 39 lezen over de belijdenis, de keus van het volk. Ja, we zagen het al, de Heere heeft zelf deze belijdenis bewerkt. Hij heeft dat uit het volk gehaald, deze woorden, deze uitspraak. Hij heeft ze diep onder de indruk gebracht en hij heeft ze ervan overtuigd dat hij en hij alleen God is. Ook, en dat verdisconteren we, ook al is dat bij de meesten geen belijdenis met het hart geweest. Nochtans, God heeft deze belijdenis uit hen voortgebracht. En dat zal straks ook gebeuren. Kijk eens, er is geen mens op aarde. En er heeft geen mens op aarde geleefd. Of hij zal straks zijn knieën buigen en erkennen dat de Heer Jezus, dat Jezus de Heere is. Alle tong zal hem belijden. En alle knie zal voor hem buigen. Dat betekent niet dat alle mensen dan nog zalig worden. En dat zij de knieën buigen om in diepe verootmoediging hem te smeken om genade. En dat betekent niet dat als zij gaan belijden dat Jezus de Heer is, dat dat een belijdenis is die vrucht is van het zaligmakend geloof dat in die woorden tot uitdrukking komt. Nee, het betekent dat de openbaring van de heerlijkheid van de Heer Jezus Christus zo alles overweldigend is dat geen schepsel meer zal kunnen zeggen: Jezus is geen Heer. Zelfs zijn meest weerbarstige vijanden zullen het dan toch moeten erkennen. Alleen redt hen dat natuurlijk niet meer. Maar zelfs uit de mond van zijn vijanden krijgt God zijn eer en zijn lof. En zo komt er een keer een eind aan de spot. En zo komt er een eind aan de hoon. En zo komt er een eind aan de miskenning en de lastering van de Heer Jezus Christus. Zij die hem nu nog miskennen, die zijn naam alleen nog gebruiken om hun woorden kracht bij te zetten door middel van vloekwoorden, die geen andere naam, geen ander gebruik van de naam van God en van zijn geliefde zoon kennen dan het misbruik. Ze zullen toch een keer de knieën buigen en zeggen, hij is toch de Heere. Alleen gemeente, het is wel van belang natuurlijk, hoe beleidt een mens dat? Doe je dat terwijl je er niet meer onderuit kunt? Gedwongen, afgedwongen? Of leer je dat met je hart en dus ook gewillig te doen? Hoe doen wij dat? Dat zeggen wij allemaal met ons hart toch, hè? De Heere is God. Dat bent u toch met dat volk op de Karmel wel eens, dat de Heere God is. Niet de Baal en niet welke andere afgod ook. Dat zijn we toch allemaal met het volk wel eens. De Heere is God, ja. Maar hoe zeggen we dat? Zeggen we dat uit kracht van opvoeding? Of zeggen we dat nu of straks omdat we ertoe gedrongen en gedwongen worden? Omdat we het niet kunnen ontkennen? Terwijl ons hart er buiten blijft? Of zeggen we het in oprechtheid en waarheid, omdat de Heilige Geest het ons geleerd heeft dat deze God de ware God is? Zeggen we het zo zoals Rut het zei, uw God is mijn God. Zeggen we het zoals al het ware volk van de Heere het leert belijden, in oprechtheid, als de uitdrukking van de keus van het vernieuwde, van het wedergeboren hart. De Heere is God. En ik begeer geen andere God en ik ken geen andere God. Hij is de enige God die ik begeer lief te hebben en te dienen en te vrezen. Maakt nogal verschil hoe we dat zeggen. Vooral, en dat zagen we zo pas ook, maar dat mag toch nog wel even langer onze aandacht hebben. Vooral omdat blijkt dat niet elke bekering en niet elke belijdenis goed is in Gods ogen. Ja, dat was toch een prachtig gezicht, nietwaar? Een heel volk, althans een groot deel van het volk. Heel die massa die op de Karmel bijeen vergaderd was. Ze vallen als één man op hun aangezichten. Diep onder de indruk. God is zo groot. God is zo'n geweldige majesteit. En kijk eens, daar liggen ze allemaal. En luister, en je hoort het uit duizenden kelen. De Heere is God, de Heere is God. Prachtig. Prachtig. Maar het vervolg laat zien dat het geen vervolg kreeg. Dat het erbij bleef. Bij velen. Bij de meesten. Geen vervolg. Geen diepte. Schijnbekering. Mondbelijdenis. Er is een schijnbekering gemeen. Als een uitvinding van de duivel waarmee hij Gods werk, het werk van de Heilige Geest, nabootst. En er zijn mensen die aan een schijnbekering genoeg hebben. Die er tevreden mee zijn. Er is een schijnbekering. De Heere Jezus zegt het zelf. In die ernstige gelijkenis van die duivel, die boze geest die ergens woonde. Maar die daar vertrekt. En dan blijft dat huis leeg achter. Krijgt een opknapbeurt. Wordt helemaal netjes opgeknapt. Schoongemaakt. Stof wordt eruit gehaald. Vuil wordt afgewassen en gereinigd, maar het blijft leeg staan. Het blijft leeg staan. Er kwam geen andere eigenaar. Er kwam geen ander in dat hart wonen. Het was een hele verandering. Iedereen kon dat zien. De gezonde werd niet meer gediend, nee. Maar er kwam niks voor in de plaats. De zonde werd afgezworen. De dienst van zonde en duivel werd niet meer gepraktiseerd, maar er kwam niets echt wezenlijks voor in de plaats. En toen kwam de eerste bewoner terug en hij bracht 7 andere boze geesten met zich mee, erger dan hij zelf was. En het einde van die mens, van de schijnbekering, was erger dan het begin. Zo kan het gaan. Als het niet de waarachtige bekering des harten is, dan is het schijn, dan is het vorm. En daarom, het is niet genoeg. Als u dat soms mocht denken, als een mens eens een keer een beetje onrustig is geweest. Het is niet genoeg als je hier en daar eens een gewoonte veranderd hebt in je leven. Het is niet genoeg als je je spraak een beetje gekuist en gezuiverd hebt. Het is niet genoeg als je niet meer naar bepaalde plaatsen gaat waar je vroeger wel naartoe ging, omdat je eigenlijk wel voelt, daar hoor ik niet en daar mag ik dus ook niet meer komen. Het is niet genoeg als je je geweten eens een keer tegen je hoort spreken en als je ervan onder de indruk bent en misschien niet eens in slaap kunt komen. Het is niet genoeg als een prediking je eens een keer wakker geschud hebt, want je kunt daarna wel weer heel spoedig terugvallen in dat oude levenspatroon. Of tevreden zijn met die uiterlijke verandering en die oppervlakkige verbetering. Maar een genadewerk van binnen is nodig. We moeten een andere bewoner krijgen in ons hart. Dat is het wat nodig is. En als dat ontbreekt, dan is al die verandering en al die verbetering en al die reformatie te kort voor de eeuwigheid. En er is ook een schijnbelijdenis. Heeft de Heere Jezus niet gezegd, en dat zijn ook weer woorden van hemzelf, net zo goed als die gelijkenissen waar ik het zo pas over had. Dat zijn ook weer woorden van hemzelf. Hij zei, niet te niegelijk. Niet te niegelijk die zegt, Heere, Heere. Niet te niegelijk op de karmel die zegt, de Heere is God, de Heere is God. Niet te niegelijk die de naam van de Heere aanroept en die hem beleidt in een plechtig uur in het midden der gemeente. Niet te niegelijk die de doopvragen bij de doop van zijn of haar kind beantwoordt. Niet een iegelijk die met zijn avondmaalsgang uitspreekt, de Heere is God, de Heere is God. Niet een iegelijk die dat zegt of doet of uitspreekt, zal ingaan in het koninkrijk der hemelen. Want dat kan ook nog taal van je lippen zijn. Uiterlijk alleen. Waar het op aankomt, waarheid in het binnenste, kan God zijn goedkeuring eraan hechten. Herkent de Heere het als zijn werk, onze belijdenis? Herkent de Heere dat als zijn genadewerk, vrucht van wat de Heilige Geest in onze zielen gedaan heeft? Is er verandering van binnen gekomen? Laten we ons door deze ernstige dingen waar het woord van de Heer ons voor plaatst toch laten vermanen. Niet een iegelijk. We zullen er straks teleurgesteld worden. Als de Heere tot hen zegt, ik heb u nooit gekend. Oh, maar Heere, we hebben op de karmel op ons aangezicht gelegen. We hebben op de karmel geroepen, de Heer is God, de Heer is God. De Heere zegt, ik heb u nooit gekend. Zo zullen er zijn die teleurgesteld worden en die de deur gesloten vinden. Terwijl ze misschien allerlei dingen kunnen opnoemen en allerlei dingen tegen de Heere kunnen zeggen. Heere, we hebben toch dit, Heere, we hebben toch dat. We hebben toch in uw naam geprofeteerd. Gij hebt in onze straten geleerd. We hebben in uw tegenwoordigheid aan de avondmaalstafel gegeten en gedronken. Niet een iegelijk. Oh, wat is het ernstig. En wat komt het nou? Beseffen we dat? Waarheid in het binnenste. Bedriegen we onszelf? Houden we onszelf op de been? Waarmee dan ook? Een stukje eigen gerechtigheid of vroomheid. Maar als het waarlijk Gods werk was in ons leven, en als onze belijdenis vrucht is werkelijk van dat werk, dat vernieuwende werk van de Heilige Geest, dan heeft de Heere er een behagen in. Als we het dan zeggen, En als ons leven het dan niet weerspreekt, in tegendeel als ons leven en onze levensgang het dan bevestigt en medebetuigt. De Heere is God. Hem alleen begeer ik aan te hangen, te betrouwen en lief te hebben. Met mijn hele hart en met mijn ganse ziel. En tegelijkertijd de wereld begeer ik te verzaken en mijn oude natuur te doden. Dan zal de Heere, die dat werk van zijn genade, van zijn geest natuurlijk herkent in het leven van zo een, zich erover verheugen en de ganse hemel verheugt zich er mede over. Want zo'n belijdenis en zo'n levenswandel verheerlijkt de Heere als de verlosser en de zaligmaker van zondaren. En dan nog een paar dingen, gemeente, die te maken hebben met dat 40ste vers. Met dat ombrengen van de valse profeten. En het kan niet anders, dat moet ook een ernstig woord zijn. Want hier openbaart de Heere dat hij de valse profetie niet tolereert. Hier openbaart de Heere dat hij een zuivere profetie, een zuivere prediking eist. En mede ook een zuiver en aan hem gewijd leven. Zulke dingen, zoals hier geopenbaard worden, worden in vele kringen nogal eens een keer afgedaan als typische oud-testamentische situaties. Gelukkig zijn we daar aan ontheven. Daar hebben we niet meer mee te maken. Zo hoeft het ook niet meer. We leven vandaag in een tijd van tolerantie. Dat is verdraagzaamheid en toegefelijkheid. En je moet niet te hard op ketters jagen. Want iedereen heeft toch wel een waarheidselement. En we hebben geen van allen de waarheid in onze zak. En we moeten maar heel bescheiden zijn. En we zullen samen met anderen op zoek zijn naar de waarheid. Misschien dat we ooit nog eens een keer wat vinden. En zo wordt er heel wat verkondigd en niet weersproken. Zo wordt er heel wat getolereerd tot op preekstoelen toe. Zo wordt er heel wat met het woord van God gesjoemeld. Zo wordt het woord van God verkracht. Zo wordt het woord van God bedriegelijk behandeld. Zo worden zielen misleid. Maar je mag er niks van zeggen. Het woord van God trekt wel grenzen, gemeente. En als ze niet spreken naar dit woord, zegt de Heere, het zal zijn dat ze geen dageraad zullen hebben. God wijst intolerant elke valse profetie af. Ook al komen die valse profeten nog zo vriendelijk, nog zo bescheiden, nog zo welwillend, nog zo meelevend, nog zo aannemelijk. Hij wijst het af. Radicaal af. Ik weet niet, dat zijn allemaal geen onsympathieke kerels geweest, die 450 profeten van Baal. Dat zijn geen norse, stuurse lieden geweest, die bij hun eerste aanblik de mensen al afschrikten. Ketters hebben meestal een vriendelijk gezicht. Ketters zijn meestal vrome mensen. Ketters zijn meestal mensen die dwaalleer verkondigen, jawel, maar ze doen het met een schoon gelaat. En daardoor hebben ze zoveel invloed. En deze valse profeten ook. Maar Elia zei, laat er geen een ontkomen. En laat hun vriendelijke gezicht je niet misleiden. En laat hun fluweel zachte stemmetje je niet misleiden. Laat er niet één ontkomen. En zo is dat nog. Niet meer op dezelfde manier. Geen slachtpartijen bij de Bekison of waar dan ook. Dat was typisch oud-testamentisch in de theocratie van Israël. En zo passen we de wetten en de normen van de Heere niet meer toe. Dat kan niet, dat mag niet. Nederland is geen Israël en het Nederlandse volk is niet het Joodse volk. Maar niettemin, elke valse leraar en elke valse profetie en elke valse prediking en elke valse boodschap is van God gehaat. En alles waardoor het volk misleid wordt, alles waardoor het volk op een dwaalweg gebracht wordt, is van God verfoeid. En daar mogen we geen gemeenschap mee hebben. Dat zegt het Nieuwe Testament ook. En dan hoeven we geen zwaard meer te hanteren dan het zwaard van het woord. En dan hoeven we geen bloed meer te vergieten, dan maar wel te zeggen, met u wil ik geen gemeenschap hebben. De kwaden niet kunnen en willen verdragen. En je ervan afzijdig houden. En van alles waardoor je arme ziel zo gemakkelijk misleid kan worden. Oh, dat hadden ze in Israël niet door, nietwaar? Toen die valse profeten van Baal hun werk begonnen. Toen ging het niet in één keer dat ze de hoek omgingen. En dat ze niet meer de Heere dienden, maar in één keer met de Heere afgerekend hadden. En nu voortaan Baals dienstknechten geworden waren. Ze zijn onder invloed van die valse profeten langzaam maar zeker de bocht doorgegaan. En die valse profeten die hebben in het begin ook niet gezegd tegen de Israëlieten, jullie zijn ook helemaal niet goed bij je hoofd, dat je je nog houdt bij de God van Israël, bij Jehovah. Mensen, kap er toch mee en breek daar toch mee en neem een andere God aan. Nee, nee. Ze hebben de deugden en de diensten van de God van Israël geprezen, maar daarnaast zijn ze ook een goed woord voor Baal gaan spreken. En dat kwam goed over. En toen zijn de luisteraars, is dat volk gaan denken, ja, zou het misschien toch waar zijn? En zou je misschien toch een combinatie kunnen maken tussen de dienst van de Heere en de dienst van Baal? Die Baalsprofeten hebben echt van meet af niet geëist dat zij met de Heere zouden breken. Ze mochten de Heere best blijven dienen. Als Baal er maar bij kwam. Als hij ook maar een plaatsje kreeg. En zo, van stap tot stap, van het jaar nog weer een stukje verder dan vorig jaar. En volgend jaar, en zo wordt het programma afgewerkt, volgend jaar nog een stap. En zo is het gegaan. En nou zijn ze nog niet eens helemaal door de bocht heen in Israël. Want Elia heeft gezegd, en nou hinken jullie nog op twee gedachten. Nou heb je nog geen keus gemaakt. Nou zit je nog aan de ene kant de Heere vast te houden en aan de andere kant Baal. Dus in feite was dat werk van die Baalsprofeten nog niet helemaal klaar. Ze hadden nog niet bereikt dat de Heer helemaal uitgebannen was. Maar ze waren toch al een heel eind. Nou, zo is dat nou gegaan in Israël, gemeente. En zo werkt de valse profetie altijd. En zo holt hij het waarachtige leven uit. Het kerkelijke leven, het godsdienstige leven, het gereformeerde. En vooral ook het geestelijke leven. En zo gaan we van alles en nog wat slikken. En we hebben geen weerbaarheid meer. Maar de Heere zegt opruimen. Opruimen alles wat bij Baal vandaan komt. Opruimen. Ik zei zo pas, we zeggen dat allemaal toch, hè? De Heere is God. Ik vroeg toen, hoe zeggen we dat? Komt dat uit ons hart? Komt dat uit onze ziel? Ik stel dezelfde vraag. We zeggen dat toch allemaal. De Heere is God. Nou, dan opruiming houden ook, gemeente. Opruiming houden ook. Dan zegt Elia, grijp de profeten van Baal. En laat er niet één ontkomen. Grijp al die rommel, al dit vuil, al die troep die we in huis hebben en die bij Baal vandaan komt en die aan Baal gewijd is. Al die cd's en al die platen die uit de wereld komen en die van God en van zijn dienst die daar geen gemeenschap mee hebben. Al die lectuur en al die troep die niet anders bedoelt dan je ziel te vergiftigen. En die video's en al die programma's, grijp dat en laat er niet één ontkomen. Is dat duidelijk? Dat is de consequentie. Als we zeggen de Heere is God. En als die consequentie niet getrokken wordt. Dan is onze belijdenis een leugen. En dan hoeven we Deuteronomium 13 zo letterlijk niet meer toe te passen. Maar de geest van dat hoofdstuk dient onder ons rond te gaan. En al is het uw zoon, of al is het uw dochter, of al is het uw vrouw, of al is het uw man, of al is het uw boezemvriend, die u verleidt om inconsequent te zijn in de dienst van de Heere en de zonde probeert goed te praten voor zichzelf en voor anderen, dat is een instrument van de boze. En zo hebben we hem ook te behandelen. En dat vooral, en dat wordt ons toch ook in dit gedeelte zo duidelijk voor ogen gesteld, omdat de Heere op een soevereine wijze en dat soms zo op het alleronverwachtst gericht oefent. Want wat Elia daar deed, dat deed hij als de vertegenwoordiger van de Heere. Het was Gods hand waardoor die profeten van Baal geveld werden. Ook al gebruikte de Heere de hand van Elia. Het was Gods mond die het oordeel en het vonnis over deze valse profeten uitsprak. Ook al deed hij het door de mond van zijn knecht Elia. Het was Gods oordeel dat daar voltrokken werd en waar het volk getuige van was. En getuige van moest zijn. En wat een verschrikkelijk oordeel. Verbaas u daar niet over. Want onze ogen zullen ook gerichten zien. Ik zeg niet bij ons leven. Maar onze ogen zullen gerichten zien. Als de hoge God der vierscha stijgt. Als hij het zachtmoedig volk verlossing gaat geven. En God geven dat we daarbij mogen behoren. Maar als dan zijn vijanden met een eeuwig oordeel zullen worden verdelgd. En als de rook van hun pijniging zal opgaan tot in alle eeuwigheid. Onze ogen zullen het zien, gemeente. Het is die God die gerichten oefent op een soevereine wijze. Over alles wat van hem niet weten wil en over alles wat verleiding is en over alles wat verleiding brengt. Het oordeel komt. Ook al stelt de Heer het keer op keer uit en al is de Heer langmoedig en groot van geduld. Dat wist hij over die Baalsprofeten ook. Maar er komt een eind aan dat geduld en soms slaat dat gericht op het alleronverwachtst toe. Ik zou me voor kunnen stellen dat die Baalsprofeten naar de Karmel gegaan zijn omdat ze van Agab daarheen moesten. Agab had bevel gekregen van Elia en die had ze gesommeerd. Jullie moeten allemaal naar de Karmel, want er gaat wat gebeuren. Maar dat ze vol vertrouwen gegaan zijn. Wij zijn tenslotte met 450 en we hebben de koning aan onze kant en bijna het hele volk. En de stem van de profeten van de Heer is verstomd. Wie kan ons nog wat maken? En toen ze van huis gingen, toen gingen ze vol vertrouwen en in blakende gezondheid. Blakende gezondheid, ze konden het niet voor niets uithouden. 6 uur lang bij dat altaar dansen en springen. Maar als de dag ten einde spoedt, dan zijn al die gezonde mannen die zo vol zelfvertrouwen van huis gegaan zijn, lijken. En dan heeft hun ziel voor de rechterstoel gestaan. Zo kan het gaan. Zo schielijk. Zo onverwacht. Het leek er helemaal niet op. Niemand had te durven voorspellen dat zo de dag voor hen zou eindigen. Maar hun vrouwen blijven weduwen en hun kinderen halve wezen. Zo kan het gaan. En dat moeten wij bedenken, gemeente. Want zo ernstig is het. Ons leven is geen speelvaart. Geen tochtje over een glad meertje waarbij er niks gebeurt. Ons leven is geen onschuldige bezigheid. In ons leven komen dingen aan de orde die met onze eeuwigheid en met onze eeuwige bestemming te maken hebben. Ons leven is dodelijk ernstig. Vooral omdat nu beslist wordt over waar we straks zullen zijn en waar we eeuwig zullen zijn. Er is alleen maar veiligheid als wij achter dat bloed van Christus schuilen. Als we dat brandoffer kennen, ik denk even aan vorige week. Als we dat brandoffer kennen, En als we voor onszelf hebben mogen ontdekken dat de toorn Gods op dat brandoffer uitgewoed is. En als wij door een waarachtig geloof aan die zaligmaker zijn verbonden. En dat zal dan ook blijken in onze waarachtige bekering. En dat zal dan ook blijken, gemeente, in de opruiming van alles wat aan de Baalsdienst herinnert. Als de Heer Jezus Christus echt de zaligmaker is. En als onze hoop op hem gevestigd is. En als onze toevlucht tot hem is. En als onze verwachting van hem is. Gemeente, dan zal dat uitkomen in de manier waarop wij ook in ons leven omgaan. Met de heilige dingen. En met de onheilige dingen. Dan zal dat blijken uit de godvruchtige wandel. Dan zal dat niet alleen een kwestie zijn van schuilen achter zijn bloed om zo vergeving van zonde te ontvangen. Maar dan zal dat ook moeten zijn een vernieuwing van ons leven door de geest van Christus. Opdat wij naar zijn beeld gelijkvormig zouden mogen zijn. En hij had geen gemeenschap met de Baalsdienst. En hij had geen gemeenschap met wat voor valse profetie ook. En hij meet alles wat de ziel tot zonde kan verleiden, doet er niet toe tot welke zonde. O, bedenk het. Deze Baalsprofeten, ze gingen rond onder het volk en ze verleidden het volk tot zonde tegen het eerste gebod. Maar als je één avond tv gekeken hebt, dan heb je al de zonde tegen al de geboden Gods voor je ogen zien plaatsvinden. Niet als een waarschuwing. Maar als een stimulans. Of als ons leven ons lief is, onze eeuwige zaligheid ons lief is. Als het heil dat Christus ons aanbiedt en dat hij zo duur verworven heeft, echt waarde voor ons gekregen heeft. Vlucht dan tot hem. En zeg het met een oprecht hart, de Heere is God. De Heere is God. Ook in mijn leven. En geen andere God zal ik dienen en vrezen. Maar rem dan ook al die valse profeten op. Amen. We zingen Psalm 119, het 60ste vers. 119, vers 60. Heere, dat kan geen mens ontkennen. Uw oordeel, o Heere, kan niet dan vreselijk wezen. Dat hebben ze daar op de Karmel ook moeten zien, moeten zeggen. Als ze diep onder de indruk naar huis gaan. Niet alleen vanwege het vuur dat ze voor hun ogen op het altaar hebben zien neerdalen. Maar ook vanwege dat bloed dat ze hebben zien vloeien van die 450 mensen die voor hun ogen geslacht werden. Toen konden ze niet anders zeggen, o Heere, uw oordeel kan niet dan vreselijk wezen. En dan te bedenken dat we net zoiets verdiend hebben. Dat we ook zondaren zijn. En verleid zijn tot zonde en anderen verleid hebben ook nog. O God, wat hebben we nodig? De vergeving van onze zonde en de vernieuwing van ons leven. En die is mogelijk. Er is vergeving. Er was ook op de Karmel dat offer, dat altaar, dat brandoffer. En dat spreekt van de Heere Jezus. Er is ook vernieuwing. Het kan, Heere, u hebt het alles verworven waardoor een doodschuldig mensenkind behouden kan worden. En waardoor genade verheerlijkt kan worden. En waardoor geloof gewerkt kan worden. En waardoor bekering ook een feit kan worden. En waardoor de breuk er komt met de zonde en de opruiming van alles wat bij Baal hoort. Heere, schenk ons. Door uw geest, die genade, dat heerlijke, dat krachtige, dat onwederstandelijke werk. En laten we niet behoren bij die categorie mensen die altijd maar weer verontschuldigingen bij de hand hebben en altijd weer uitvluchten zoeken om onze levensgang en ons levenspatroon toch maar te kunnen goed praten en rechtvaardigen. Laten we eens ophouden, Heere, met onszelf wat wijs te maken. Geef dat wij mogen bukken en buigen voor de hoge God en dat de zaligheid van onze arme zielen ons echt zwaar mag wegen. En de zaligheid ook van de zielen van onze kinderen. Heren, dan stellen we ze ook niet meer bloot aan de valse profeten van Baal. Dan hebben we wat anders met ze voor. En dan zullen we wat anders voor ze zoeken. En dan zullen we wat anders voor ze afsmeken. O God, kom met uw krachtige werk en verheerlijk uw genade. En bewijs het nog dat u ook in ons midden nog wilt werken. En dat we dan niet tevreden mogen zijn met schijn, met vorm. Maar dat het ons allen te doen mag zijn. Voor ons en voor onze kinderen om de waarachtige vreze des Heren. Gewerkt in onze harten. Heren, heb dank voor de woorden die ernstig, diep en diep ernstig zijn. Dodelijk ernstig zelfs en toch zo welmenend. Die niet het verderf, maar het behoud van de zondaar beogen. En die het leven ten slotte beogen te brengen. Heren, we bidden u, doe het ons verstaan wat ons op deze dag ook verkondigd is. En heilig uw woord nog aan onze harten, dat wij geen rust hebben voordat we die zaligmaker, Jezus Christus, kennen en de kracht van zijn bloed. En voordat we het weten dat die geest ons vernieuwt en heiligt en reinigt, ook van verborgen zonden. Heren, wij bidden van u, gedenk ons allen. Zegen ons en ieder op de plaats waar gij ons gesteld hebt. Zegen ook het werk onzer handen. Of we dat aan de wal doen of dat we dat op zee doen. Heren, maak ons er getrouw in. Maak ons er eerlijk in. Maak ons er afhankelijk in. En wat onze taak en plaats ook is, gedenk ons allen in uw gunst. Zegen ook hem die uw woord mocht verkondigen ook in dit kerkgebouw. Heren, gedenk hem ook ten aanzien van de beslissing die genomen moet worden over de beroepen die op hem werden uitgebracht. En mag hij de beslissing nemen, voorgelicht en geleid door u, door uw geest. Dan alleen is het goed. Hoor ons, Heren, om Jezus wil. Amen. Psalm 19, het zesde vers.
Thank you.
en in vrede en draagt met uw Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.